Ja, vandaag zit je bij mij om de uitslag te horen van de onderzoeken die we hebben verricht. We hebben de biopt genomen vanuit de borst, de punctie bij de oksel, om te kijken wat de diagnose is.
Borstkanker. Terwijl ik pas 27 ben. Ik moet zo snel mogelijk mijn eicellen laten invriezen voor later, want chemotherapie kan me onvruchtbaar maken. En daarna krijg ik chemotherapie, bestralingen, immunotherapie, operaties en antihormonale therapie.
Dat is best een heel intensief traject waar je aan gaat beginnen. Dat zal betekenen dat je toch vaak wekelijks naar het ziekenhuis zou moeten komen voor de kuren. Maar we kunnen het goed behandelen.
Ik kwam erachter toen ik 27 was en een knobbel voelde in mijn borst. En als ik op de dagbehandeling van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis om me heen kijk, naar alle bedden waar mensen chemo krijgen, dan krijg ik het idee dat ik de enige jonge vrouw ben met kanker.
Waarom mag ik uw geboortedatum? 14/6/39.
Ja, toen ik net ziek was, miste ik de ervaringen van leeftijdsgenoten die in hetzelfde zaten. En daarom zoek ik ze op. Meiden van mijn leeftijd met kanker. En we praten over de rollercoaster waar je in terechtkomt als je de diagnose krijgt. Ik voel me hierdoor een stuk minder alleen. En ik hoop dat ook andere lotgenoten een beetje steun kunnen halen uit deze podcast. In deze aflevering, hoe kom je er eigenlijk achter dat je ziek bent? En hoe vertel je aan je omgeving dat je kanker hebt? Je hoort Emma, die kanker in haar vinger en in haar borst kreeg.
Ik ontdekte dat doordat ik een knobbeltje in mijn vinger had.
En ook hoor je Esmeralda, die eierstokkanker heeft.
In het ziekenhuis vertelden ze me dus, ja, we moeten sowieso je eierstokken, je baarmoeder, alles verwijderen, dus je kunt geen kinderen meer krijgen.
En Linda, die borstkanker kreeg.
Ik stond onder de douche en ik voelde opeens een hele grote knobbel.
En Ayla, die ook borstkanker kreeg.
Borstkanker is zeker, maar het kan ook nog door heel je lichaam zitten, dat weet je gewoon niet.
Je luistert naar de podcast Boezemvriendinnen. En deze aflevering gaat over het diagnosemoment. Linda, hoe ontdekte je dat je ziek was?
Ik was typisch zo'n voorbeeld van iemand die niet met borstkanker bezig was. Gewoon eigenlijk ook niet zoveel van wist. Ik checkte mezelf nooit, wist ik veel. Ik had geen vriendinnen in mijn omgeving, niks. En ik stond onder de douche en ik voelde opeens een hele grote knobbel. En ik dacht, wat is dat in hemelsnaam? Maar goed, het zal wel. Ik ben niet bepaald hypochonder. Ik heb niet meteen het gevoel dat ik iets heb. Dus ik ben naar bed gegaan. En de volgende ochtend dacht ik, oh ja, er zat iets. Dus even voelen. Nou ja, goed, zo ging het een paar dagen. En op een gegeven moment dacht ik, dat ding gaat niet weg. Wat is dat? Dus ik dacht, ik zeg het gewoon eens tegen mijn vriend. Dus hij, wat zeg jij nou? Dus ja, ik heb een of andere rare knobbel. Toen zei hij, oké, ik wil wel dat je dat in de gaten houdt. Ik wil eigenlijk ook gewoon dat je naar de dokter gaat. Toen zei ik, nou ja, het zal wel. Ik kijk het wel even aan.
In december 2019 was ik in Ghana voor een klus, fotografieklus. En daar was ik echt gewoon, ja, daar leefde ik mijn droom. Dat was geweldig. Ik was zo gelukkig. En op een gegeven moment onder de douche ging mijn hand langs mijn borst en oksel. En toen voelde ik iets uitsteken. En echt meteen schoot mijn hand terug dat ik dacht, gadver, wat is dit? Dit heb ik echt nog nooit gevoeld. Ik was daar denk ik nog iets van 10 dagen. Van ik ga gewoon hier genieten en doen wat ik hier moet doen. En dan thuis ga ik wel naar een dokter. Toen ik thuis kwam, heb ik dat eigenlijk heel lang voor me uitgeduwd. Voor allerlei redenen. Ik vond het gewoon eng. Ik wist niet wat er zou gebeuren. Aan de andere kant dacht ik ook, het is niks. Ik ben jong. Dat is gewoon een kieste. Dat hoor je wel vaker. Maar ik was ook ZZP'er. En ik wilde eigenlijk zorgen dat mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld was.
Ik had ook echt geen idee dat je daar gewoon best wel mee naar de dokter moet. Gewoon. Ik dacht, het gaat wel weer weg. En misschien dat het over een maand of 2 maanden of zo een keer weg is. En op een gegeven moment, na een week of 2 of zo, toen zat dat er nog steeds. En toen zei mijn vriend eigenlijk tegen mij, ik vind dat je nu gewoon echt even de huisarts moet bellen. Misschien zeggen ze wel dat je niet meteen langs moet komen. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat het wel moet. Ga het gewoon even vragen. Dus ik belde de huisarts, eigenlijk een beetje half beschaamd. Van, ja, ik heb een knobbel. Misschien bel ik een beetje te vroeg. Maar wat is dan een moment dat ik langs zou moeten komen met zoiets? En toen zei de doktersassistente, ik heb nu een plek. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik realiseerde dat dat best wel iets heel serieus kan zijn. Ik had dat daarvoor helemaal niet door. En ik ben toen meteen naar de huisarts gegaan. Dat was ook het eerste moment dus dat ik eigenlijk een beetje een heel naar onderbuikgevoel kreeg. Maar ik dacht nog steeds, het zal wel. En de huisarts zei ook, nou, met dit stuur ik je wel even door, maar er is 98% kans dat het niks is. Hè? Het is goed om even te checken, maar het zal wel. Dus ik kwam ook thuis met dat bericht.
Volgens mij ben ik begin maart naar de dokter gegaan.
Ja.
Ja, en die afspraak werd ook nog gecanceld. Omdat het volgens mij op de dag viel dat alle lockdownmaatregelen ingingen en alle afspraken afgezegd werden. En telefonisch plaatsvonden. Maar gelukkig kwam het allemaal snel weer op gang. En toen ze aan de telefoon hoorden wat ik verdacht, mocht ik meteen langskomen. Want dat moesten ze natuurlijk voelen.
Toen ging ik naar het ziekenhuis en toen moest ik mammografie en echo. En er was eigenlijk niet zo heel veel op te zien. Zeiden ze, nou ja, we weten het eigenlijk niet zo goed met jou. Maar je gaat nog maar even naar de chirurg en dan gaan we nog wel eventjes kijken wat we nog kunnen doen. En de chirurg zei toen eigenlijk tegen mij van, nou ja, ik zie niet echt wat. Maar we weten ook niet precies helemaal wat het is. Wat we kunnen doen is een halfjaartje wachten. Mag je zelf weten, een halfjaartje wachten of toch nog even een biopt maken voor de zekerheid. En toen dacht ik, wacht eens eventjes. Ik vind het nu geloof ik wel fijn als er een biopt wordt gemaakt. Want er zat natuurlijk al een beetje een, was al een zaadje van onzekerheid geplant toen ik zo snel naar de huisarts moest. Toen werd er een biopt gemaakt en toen was dat dus inderdaad foute boel. Het was nog een relatief kleine knobbel, maar ik had wel al uitzaaiingen. Ja, ik durf er gewoon bijna niet eens aan te denken wat er was gebeurd als ik naar huis was gegaan. Ik denk gewoon, weet je, heel heftig gezegd, had ze gewoon niet overleefd, denk ik.
Heb je dat gevoel echt?
Ja, ik heb echt het gevoel dat dan niet goed was gekomen.
Linda Hakenboom kende ik niet persoonlijk, maar van televisie, omdat ze als presentatrice regelmatig op tv te zien is. Linda vlogt over haar borstkankertraject. Ze maakt video's waar ik als lotgenoot veel steun uit haal. Nadat Linda toch een biop liet maken en het toch foute boel bleek te zijn, is ze overgestapt naar een ander ziekenhuis. Het Antonie van Leeuwenhoek, waar ik haar in een parkeergarage tegenkom en vraag voor dit interview. Check jezelf, is haar motto.
Als ik zelf niet had doorgevraagd en had gezegd ik wil nu toch echt wel een biopt, dan was het misschien wel helemaal misgegaan met mij. En dat is wel iets wat ik graag wil meegeven aan mensen. Is niet alleen check jezelf, maar ook toch wel een beetje erbovenop zitten. Weet je, het is ook namelijk waar dat het in weet ik veel hoeveel gevallen, procent van de gevallen, is het ook niks. Dus je hoeft niet meteen te denken dat je ook daadwerkelijk borstkanker hebt. Maar als je ook maar een klein procentje twijfel voelt, maar laat dan toch gewoon zo'n biop maken. Ik denk dat het bij mij, in mijn geval, als ik naar huis was gegaan, had ik die knobbel gewoon nog jaren aangekeken, bij wijze van. En dan was ik misschien te laat geweest. Dus ja, ik weet niet, ik had een engeltje denk ik op mijn schouder die dag. Die zei, oh vriendin, jij gaat niet naar huis nu.
Ja, het begon eigenlijk al 2 jaar daarvoor. Toen ben ik al meerdere malen met buikklachten naar mijn huisarts gegaan. En ik had hele vage buikklachten. Het ene moment had ik wel buikpijn, het andere moment niet. Maar mijn buik werd wel steeds dikker.
Ik ontmoette Esmeralda tijdens een van mijn oncologische sportlessen. Ik was er door de chemotherapie slecht aan toe, maar ik wist gelijk dat ik haar graag mocht. Ze heeft moeten smeken om uitgebreider onderzoek nadat ze 2 jaar lang met buikpijn rondliep.
Mijn huisarts die heeft ook vaak genoeg tegen mij toen gezegd van, ja, je bent echt niet zwanger hoor als je dat denkt en bla 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 en weet ik het allemaal. Dus ik dacht net van, ja, ik stel me vast aan. Dus toen kreeg ik antibiotica die ik moest slikken voor mijn vermoedelijk blaasontsteking. En 3 dagen later zat ik in een ander ziekenhuis omdat ik een echo wilde laten maken. En daar zeiden ze, het is waarschijnlijk kanker. Dus echt 3 dagen ervoor word je nog naar huis gestuurd met vermoedelijke blaasontsteking. Je stelt je aan en 3 dagen daarna krijg je te horen, waarom ben je hier nooit eerder mee gekomen? Hoe lang heb je hier al last van? het is waarschijnlijk kanker. Dat je echt denkt van, what the fuck. Eerste wat ik zei was, oké, ga ik dood? En toen zei de arts van, we gaan wel voor genezing. Toen zei ik, oké, hoe gaat dat traject eruit zien? Toen zei hij, dat moeten we dus nog even uitzoeken. En toen zei ik, oké. En toen zei ik, hoe zit het met psychologische begeleiding? En toen zei ik, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen naast mij. Want die zitten hier nu ook in.
Emma, hoe ontdekte je dat je ziek was?
Ja, ik ontdekte dat doordat ik een knobbeltje in mijn vinger had. En ik had mijn vinger ooit gebroken. Het was mijn linker ringvinger. En toen kreeg ik er steeds meer last van, want ik kon mijn vinger niet buigen. En merkte dat ik 's nachts een beetje pijn aan die vinger begon te krijgen. Dus ik dacht, ik ga toch nog een keer kijken. Maar nooit gedacht dat het een kwaadaardige tumor zou zijn. En ik weet nog dat ik daar op een dinsdagochtend naar het LUMC moest. En ja, je gaat opeens in een rollercoaster. En ja, ik weet nog dat ik naast mijn vader in het ziekenhuis zat op te wachten op de uitslag. En ik kon alleen maar huilen. Toen ik de kamer van de dokter binnenkwam, toen voelde het al mis. Ik zat daar en er waren 4 artsen. En ze keken me allemaal een beetje bezorgd aan. Toen schrok ik een beetje, want ik dacht, waarom zitten er zoveel mensen in deze ruimte? Toen ging ik zitten en toen begon eigenlijk de arts al vrij snel van, we hebben geen goed nieuws voor je. De tumor kwaadaardig was geworden. Dus dat komt best wel als een klap over. En toen moest ik ook meteen allemaal checks van mijn longen en bloed prikken en gewoon allemaal scans doen om te kijken of het niet was uitgezaaid. En toen een maand later, is de operatie met mijn amputatie plaatsgevonden. Ik heb daarvoor wel 3 weken naar Bali op vakantie kunnen gaan. Dat mocht gelukkig van mijn arts. Toen heb ik rustig afscheid kunnen nemen van mijn vinger ook. Want daar zag ik ook best wel tegenop, want je weet niet hoe. Het is toch wel raar dat je afscheid moet nemen van iets wat bij jou hoort. En ik weet dat ik de avond ervoor heb ik toen in mijn bed gelegen. Toen heb ik ook echt een momentje genomen om er afscheid van te nemen. En weet je wel, foto's gemaakt. En ik keek ernaar. Klinkt raar. Het klinkt een beetje raar, maar je knuffelt toch een beetje je hand, je vinger, op de hoop dat het gewoon goed komt.
Emma en ik werden via aan elkaar gekoppeld omdat we allebei kanker hadden. We zijn precies even oud en we werden vriendinnen. In het ziekenhuis kregen we soms op hetzelfde moment chemotherapie. En we vroegen de verpleegkundige dan om onze bedden zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te zetten. En daar lagen we dan samen te huilen of te lachen. En omringd door onbekende, zieke, oude mensen was het zo fijn om Emma af en toe naast me te hebben. Na Emma's vingeramputatie ontdekte ze weer een knobbel. Op een hele andere plek.
3 maanden later, toen ik weer aan het reïntegreren was met werk. Ik had gedoucht en ik lag in bed en ik voelde gewoon over mijn borsten. En ik voelde opeens een bommetje en ik dacht, wat is dit, weet je wel? En mijn arts toen in het LUMC had gezegd van, dat het, als het uitgezaaid was, zou het naar mijn longen zijn uitgezaaid. Maar dat je ook grotere kans had op borstkanker. Dus toen ik dat knobbeltje voelde, ging er natuurlijk meteen alarmbellen bij mij rinkelen van, dit is niet goed. Ja, het overvalt je, want je verwacht het gewoon niet weer, weet je wel. En ze zeiden, de kans is zo klein dat je borstkanker hebt, weet je wel. Je bent nog zo jong, 2 keer in 1 jaar kanker. Dat kan echt niet. En dan hoor je het toch. Ik kon alleen maar huilen, weet ik nog.
Reageerde jij heel emotioneel, veel rationeel? Kan je iets vertellen over
het moment?
Ja, het moment.
Dat is een belangrijk moment, hè? Het moment. En mijn moment was Ik heb een hele goede vriendin die had net iets heel heftigs meegemaakt. En ik zat in de auto op weg naar haar toe. Eigenlijk om bij haar in te checken en te kijken hoe het ging. En ik zat in de auto en ik zag onbekend nummer. En ik neem onbekende nummers nooit op. Maar ik zag hem en ik wist het. Ik wist, dit is niet goed. En ik nam op en toen zei de chirurg, die zei van, nou, ik zou je eigenlijk volgende week bellen, maar ik bel je nu alvast. Nou, dat was echt het moment dat, ik bedoel, ik heb niet eens meer echt gehoord wat ze daarna allemaal gezegd heeft, moet ik eerlijk zeggen. Want je weet gewoon, als de chirurg na zo'n onderzoek eerder belt dan de bedoeling was, dan is het mis. En ze zei, we hebben inderdaad iets gevonden wat niet goed is. En we zaten in de auto, dus dat was heel raar. Mijn vriend reed. En ik had die telefoon vast en ik begon te huilen. En hij wist natuurlijk ook meteen wat er aan de hand was. Dus ik weet ook niet, we hebben in een soort van waas van vaagheid hebben we nog ergens een benzinestation gevonden om stil te gaan staan. Want mijn vriend die kon natuurlijk ook niet meer heel goed rijden. Dus het was ook helemaal, eigenlijk helemaal niet relaxed dat zo gebeurde. En zijn we bij het benzinestation stil gaan staan. En ja, ik moest heel hard huilen. Want ik was echt wel in paniek. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar voor mij was het heel erg, niet eens per se de borstkanker, maar de onzekerheid over, oké, maar waar zit dit allemaal? En ineens had ik het gevoel van, oké, maar als uit deze biopt dit is gekomen, dan ik weet werkelijk niet waar het nu allemaal zit. En of ik er over 3 maanden nog ben, dat ging het door mijn hoofd. Dan is het gewoon klaar.
Toen ik de uitslag hoorde toen die arts mij vertelde van het komt goed, we gaan je redden. En toen weet ik nog dat vroeg, ga ik dood? En toen zei ze van nee, het komt goed, het komt goed. We gaan er alles aan doen om je beter te maken. En toen eigenlijk, doordat zij zo lief met mij omging en mij zoveel hoop gaf, kon ik heel goed omzetten naar kracht. En daardoor dacht ik van, inderdaad, weet je wel, ik heb die vinger overleefd. Nu die borsten, het is niet leuk. Je gaat gewoon in een soort van overlevingsstand meteen. En je denkt, ik ga dit aanvechten en ik ga dit op zo'n manier doen dat ik hier goed uitkom.
Vlak nadat ik het had gehoord, kreeg ik al die scans. Wel volledige body scans om te kijken waar het allemaal zat. En het moment dat ik in de wachtkamer, nou eigenlijk gewoon de hele dag van de uitslag. Het was heel bizar. Mijn schoonbroer ging trouwen op die dag. Het is echt, hoe verzin je het? Echt, maar als je dit in een filmscript zou schrijven, dan zou je echt denken, stel je niet zo aan. Ja hoor, je schoonbroer gaat trouwen en jij hoort waar je kanker aan was. Dit geloof je het zelf. Maar dat kwam dus op dezelfde dag samen. Nou, die bruiloft, joh. Ik zat daar. Ik heb werkelijk geen seconde meegekregen van wat er allemaal is gebeurd. Ik kon er ook niet van genieten. Het was gewoon vreselijk. Het is gewoon, omdat ik was gewoon naar een bruiloft aan te kijken. Terwijl ik dacht, misschien ga ik straks horen dat ik over 2 maanden dood ben. Want ik wist niet waar het allemaal zat. En die dag en die spanning. Uiteindelijk in het ziekenhuis moest ik ook nog 3 kwartier wachten of zo. Want alles liep uit. En weet ik het, zat ik daar te wachten op dat eindelijk die arts eens een keer kwam. En dan dat daar gaan zitten. En dat je weet, die arts weet al hoe het met mij gaat. En dat zie je, in mijn geval keek ze me zo aan. En dan vouwde ze haar handen zo voor zich. Dat kan ik me nog herinneren als een arts zo doet. Dat moment vond ik echt het allerergste moment.
En dacht je toen ook, oh, zie je, het heeft 3 kwartier langer geduurd. Oh, zie je, ze doet die handen vouwen.
Ja.
Het zal wel niet
ja. goed zijn. Oh, de wenkbrauw die staat 1 millimeter omhoog. Oh ja, ze weet het al. Zo, alles ga je zo.
Maar oh, dat je dan bij die bruiloft hebt gezeten.
Vreselijk, ja.
En wat zei ze toen?
Ze zei, ik weet eigenlijk niet eens meer wat ze letterlijk zei, weet je dat? Dus ik heb, denk ik, ik had me zo voorbereid op het allerergste, geestelijk, dat ik gewoon niet eens echt, ik hoorde als een soort van galm, denk ik, van we hebben het alleen in je borst gevonden of zo. Dat, en mijn moeder en mijn vriend waren mee en die stonden op en die stonden te juichen. En zo, en toen ging het langzaam tot me doordringen. Van, oh, het zit alleen in mijn borst. Oké, adem in, wacht even. Oké, wat betekent dit dan? Ik was daar nog niet eens mee bezig van tevoren, want dat had ook aan de hand zou kunnen zijn. Ik hoorde even later dat er uitzaaiingen waren. Dat hadden ze toen nog niet eens door, maar het was in eerste instantie dus, ja, goed eigenlijk.
Borstkanker is zeker, maar het kan ook nog door heel je lichaam zitten. Dat weet je gewoon niet. En dat was de moeilijkste periode. Ze hadden op een gegeven moment ook iets verdachts gevonden in mijn lever. En ik denk dat die dagen echt de meeste hel waren. Omdat als dat er ook nog bij betrokken zou zijn, dan is het gewoon goed mis.
Met Ayla sport ik elke week in het Amsterdamse Bos. Speciale sportlessen voor oncologiepatiënten. Ayla is fotografe en reist de hele wereld over. En ze was al fotograaf voor het tijdschrift van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis toen ze zelf de diagnose borstkanker kreeg. Vanwege de corona-lockdown werden veel afspraken afgezegd en dus kreeg ze haar diagnose te horen door de telefoon, thuis, alleen.
Ja, het is gewoon heel moeilijk om dat in je eentje te horen. Ik wist ook niet zo goed wat ik daarna moest, weet je wel. Ga ik nu iedereen bellen? Wat zijn de eerste stappen die je zet? Dus ik heb mijn ouders gebeld. Mijn moeder die zat al de hele dag klaar om te wachten op het telefoontje, zeg maar. En toen was ze heel even naar de stad gegaan op het moment dat ik belde. Dus mijn vader nam op en die kon er helemaal niks mee. Die vindt het veel moeilijker om zich te uiten daarin. Dus ja, allebei in tranen. En die zei, bel maar terug als je moeder er weer is. Twee vriendinnetjes had ik gebeld. En eentje zat ook de hele tijd klaar, maar was net even verstoppertje aan het doen met haar kindjes. Maar die belde echt een paar seconden later terug van, shit, nou heb ik hem alsnog gemist. En zij heeft toen alles laten vallen en is meteen in de auto gestapt om naar mij toe te komen. En dat was super fijn. Ik heb de rest van de dag met haar besteed. En we hebben gelachen en gehuild en grapjes gemaakt en zware gesprekken gevoeld, maar ook luchtige. En dat was heel fijn om iemand bij me te hebben.
Je weet gewoon dat je aan een moeder gaat vertellen dat haar kind gewoon heel erg ziek is. En dat is natuurlijk gewoon het allerergste wat je kan horen als moeder.
Ja, ik weet niet meer precies hoe ik het zei. Volgens mij dat ik niet zo goed nieuws had. En iedereen wist dat ik die uitslag zou krijgen. Dus ja, die hoorden sowieso al aan mijn stem als je niet meteen zegt van, oh, niks aan de hand, ja, dat er iets is. Ja, ja, hoe breng je het? Ik had er ook niet echt over nagedacht. Ik moet gewoon nu mensen bellen.
Omdat je ook wel meteen voelde, ik moet mensen om me heen hebben.
Ja, ik weet wel dat ik in het begin door mijn huis liep. Gewoon allemaal hoeken van het huis. Van ja, wat moet je dan? En dan is aanspraak gewoon heel erg fijn. En mensen kunnen natuurlijk ook niks voor je doen, maar het is gewoon fijn dat iemand met je leeft, voor je is. En Frederik die ging ook thee zetten en zorgde gewoon dat alles liep, zeg maar.
Volgens mij heeft mijn moeder zeg maar, mijn familie op de hoogte gesteld. En ik heb wel, ja, mijn beste vriendinnetje heb ik, ja, ook meteen gebeld met het nieuws. En eigenlijk heeft zij volgens mij de rest een beetje ingelicht. Omdat het, ja, weet je, zo het moment dat je hoort dat je kanker hebt, krijg je zoveel informatie. Weet je wel, ook na het borstkankerverhaal, dan moest ik, weet je wel, moet je genetisch onderzoek, je moet allemaal puncties, je moet allemaal scans weer, je moet naar de gynaecoloog, want je moet eierpreservatie. Dus ja, je wordt gewoon overspoeld met informatie en het is een soort van datadump en je moet zelf maar gaan filteren wat belangrijke informatie is voor jou en wat je weg kan halen.
De eerste keer toen ik kanker kreeg, toen heb ik het gewoon op Facebook geknald met een heel verhaal. Zo van, dit is de situatie, nou, doe er wat leuks mee. Dus ja, de hele wereld wist het wel.
Ik heb ook een paar van mijn beste vriendinnen gebeld. Die allemaal wisten dat ik dat onderzoek had gehad, natuurlijk. En toen ben ik gestopt met bellen. Want ik vond het wel even goed. Ik dacht, mijn naasten moeten het weten. En nu moet ik even met mezelf zijn ook. En met de mensen met wie ik nu in het zwembad hang. En ik had ook heel veel behoefte om heel hard te lachen. En niet om erom te lachen, maar wel om gewoon... Dat is toch net als met begrafenissen of zo, dat die emoties zo dicht bij elkaar liggen. Had ik nu ook. Ik had heel veel zin in humor. Heel flauwe grappen van mensen en zo. En daar dan heel hard om lachen. Dat het gewoon ook heel fijn is dan. Het is ook een kleine soort van stress loslaten of zo, denk ik. En ook een manier om te voelen van, ja, maar er is nog meer in de wereld dan wat hier nu aan de hand is of zo, weet je. Je kan altijd nog lachen.
Je luisterde naar de eerste aflevering van Boezemvriendinnen. Een podcast van mij, Roelie van Beek. Het coverdesign werd gemaakt door Chrissy Koerman. En je hoort muziek van Leonard Besseling en Fee de Ruiter. Met dank aan het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, waar ik geluidsfragmenten mocht opnemen. Bijvoorbeeld van mijn oncoloog Marloes van Dongen. Met speciale dank aan boezemvriendinnen Emma, Ayla, Lieske, Esmeralda en Linda.